Dan worden we wel ruimte
voor
laat
voor reïncarnatie en ja. Zwedenborg helemaal niet.
Ik heb natuurlijk wel het een en ander van Lorber gelezen, maar niet zoveel als van Zwedenborg. Dat stukje wat ik zojuist voorlas uit de Hemelse Verborgenheden, dat laat geen ruimte over voor enige andere interpretatie. Als nieuwe kerkmens sta ik wel positief tegenover gedachten over reïncarnatie. In die zin dat het een... Kijk, Swedenborg spreekt over wedergeboorte.
Ja.
Dat zijn staten van bewustzijn, staten van wijsheid, maar ook staten van liefde. In de eerste 7 scheppingsdagen die in Genesis beschreven staan, worden die staten onthuld. Wat ik begrepen heb, voor zover mogelijk voor mij dan, van de leer over de reïncarnatie, is toch dat het de bedoeling is dat de mens niet meer terugkomt. Dat hij een nirwana of een staat bereikt waarin hij in de hemelen kan zijn, in het nirwana zoals het daar heet. Wat is er mis mee om dat in dit leven te doen? Ik kan met de reïncarnatie leren niet uit de voeten. Het zou bij mij ook een soort van laksheid of zoiets van, nou ja, dat zie ik dan in het volgende leven wel. Nee, je leeft hier met de bedoeling om goed te leven, zodat je niet terug hoeft te keren.
Dat geldt voor Lorber net zo hoor.
Pardon?
Daar is het echt geen thema reïncarnatie. Aan zich beiden, zeg maar. Dat het onverbiddelijke ziel in zijn meest onverbiddelijkheid, misschien op een uiterste kant, het is zo.
Nou ja, een mens heeft in de geestelijke wereld een eeuwigheid om te leren en om te groeien. En om die staten van wedergeboorte, waar hij hier een aanvang mee heeft kunnen mogen maken, daar te voltooien. Ik persoonlijk vind ik de idee dat ik terug zou moeten keren in deze wereld. Ik vind dat op zich geen aantrekkelijk idee. Ik ga er liever voor om, om niet meer terug te hoeven keren. Ik heb dat tot de leidraad van mijn leven gemaakt. Met name om wat Swedenborg schrijft en wat hij uitlegt. Niettemin, ik sta heel vredelievend tegenover personen die dat wel doen. Ik kom heel veel botheid en atheïsme en onbeschoftheid in deze wereld tegen die ver afstaat van alle geestelijk leven. Het is een teken van geestelijk leven, dat je met een leven na dit leven bezig wilt zijn. Maar voor mij roept het meer vragen op dan dat het antwoorden geeft. Ik kan daar concreet in mijn leven niets mee. Ik wil niet zeggen dat ik niet kritisch ben, maar ik ben het stadium, het is 30 jaar geleden dat ik voor het eerst Swedenborg las en dat ik me allerlei vragen stelde. Tot het moment dat je zo overtuigd weet dat hetgene wat hij schrijft goed en waar is, wat Lorber ook bevestigt. En niet met weglating van dit of dat, nee, het is goed en het is waar. Lorber heeft op een andere wijze geformuleerd dan Swedenborg. Hij leefde in een andere tijd. Hij had een andere opleiding. Swedenborg was van zijn jeugd af, ik heb daar een aantal voorbeelden, maar ik kan er uren over spreken, gegeven van hoe hij toegerust was om te observeren en te beschrijven en te analyseren en grote verbanden te leggen. En zowel in het kleine als in het grote die verbanden te zien. En soms kom ik ook dingen tegen waarvan ik zeg, ik begrijp het niet helemaal. Maar ik twijfel niet aan de waarheid ervan, omdat ik in ieder geval intellectueel, maar ook met mijn hart, geheel erom overtuigd ben. En persoonlijk voel ik mij ook een... Ik heb in de jaren 60 ook kennis gemaakt met de New Age bewegingen en via de Maharishi en de Beatles en... Het geeft mij veel meer structuur in mijn leven. Geen defaitisme, niet van, nou ja, dat zien we dan in een volgend leven wel weer. Nee, hier en nu, wat je weet, toepassen. En dat hoeft niet spectaculair of groot te zijn. Dat kan juist in hele kleine dingen in het dagelijkse leven blijkt dat. En, ik zou zeggen, wees blij dat je niet hoeft terug te keren.
Oh nee, daar sta ik ook helemaal niet om te springen. Maar mij gaat het om van nou dat ook ontkend werd dat Johannes Elia was. Dat hij hier weer naartoe gezonden was. Want ik vond eigenlijk, dat vond ik een profetie, ja. Dat Elia gezonden werd als Johannes.
Elia beelde uit wat Johannes ook uitbeelde.
En daar wordt ook duidelijk vermelding gemaakt van in de Lorbegeschriften.
Ik heb het nu niet zo bij de hand, maar als we in de hemelse verborgenheden naar die passage gaan zoeken, dan het gaat over de uitbeelding. Kijk, we moeten de woorden die in het evangelie staan en in het Nieuwe Testament en in het Oude Testament niet echt letterlijk nemen. Met Genesis of met de Apocalyps kom je dan helemaal nergens, want dat zijn, nee, al die dingen. Kijk, het staat in het woord van God. Dus er moet, dat moet iets betekenen. Dat staat er niet zomaar in. En die vergelijking van Elia en Johannes is omdat zij hetzelfde uitbeelden. Johannes ging aan de komst van de Heer. Zijn eerste komst ging hij vooraf. Hij heeft hem ook gedood. En hij beeldt hetzelfde uit als wat Elia uitbeeldt.
Dus dan kan Elia nooit Johannes geweest zijn?
Nee.
Maar toch, Jezus zegt het toch duidelijk in Matthäus 11, en hij is Elia.
Jezus' woorden waren aangepast aan het bevattingsvermogen van de mensen tot wie hij sprak.
Als jullie het willen weten, dan het is Johannes. In de zin van, nou, als jullie dat zo willen horen, dan is het, weet je wel.
Is als Johannes.
Ja, maar daar kan je met recht twee kanten op
Wij zeggen toch ook in de geest de waarheid. Ja. Zo moet je ook deze uitlating zien. Het is in de geest van Elia. Zo is Johannes.
Ja. Ja. Hij is niet
de reïncarnatie van
de niet snee, de teruggekeerde Johannes.
Het is anders als de geest.
Ja.
En als we het over reïncarnatie hebben, hebben we het over de ziel van een mens. Die wederom komt op aarde om dan het ene of het ander te leren. Maar daar wordt bedacht, maar ook Zweedborg. En ik heb daar zelf een stuk of 23 vergelijkingen, niet de bedoeling is, maar wel heus eens voor kan komen waar het werkt.
Jawel, Swedenborg schrijft ook over aardgebonden geesten. Wat ik daar straks als voorbeeld gaf van hoe je dat kunt verklaren, dat iemand zich dingen uit een vorig leven kan herinneren, is omdat er geesten bij hem invloeien. Dat is... Ja, je zou het kunnen zeggen, dat zijn lagere geesten die zich nog... Swedenborg schrijft dat het ongeveer een 30 jaar duurt voordat een mens, als hij in de geestelijke wereld... Sommigen worden meteen opgenomen, anderen hebben een korte voorbereiding. Waarom is die periode van 30 jaar? Omdat dan voor iedere aangekomene in de geestelijke wereld er of zijn vrouw, of de kinderen, of de vader, de naaste familie... Het is de tijd van een generatie. Persoonlijk, kijk, er zijn natuurlijk heel veel prachtige literaire dingen bekend gemaakt en die worden omarmd, maar toch eigenlijk, ik vind geen enkel fundament voor een geloof in reïncarnatie. Zoals ik zei, het zou mij eerder verwarren en onverschillig maken dan... Swedenborg leert wel de wedergeboorte. Dat is... Kijk, eigenlijk is met alles wat we in deze boeken vinden, heeft helemaal niets te maken met wereldlijke dingen. Swedenborg schrijft steeds over het goede en het ware. Dat zijn abstracte begrippen. Dat staat los van de planeet Maan of van de persoon Elia of van de rivier de Jordaan. Die rivier de Jordaan die wordt alleen maar genoemd vanwege de geestelijke betekenis die die heeft. Zelfs al die lange saaie geslachtsregisters in het Oude Testament. Wat voor nut heeft dat nou voor ons om te weten dat die zoon van, dochter, et cetera was? Heeft geen enkel nut. Die mensen zijn, die leven al lang niet meer. Alles wat in het Oude Testament vermeld staat, staat er uitsluitend en alleen maar vermeld om één reden. En dat is vanwege de innerlijke zin, vanwege de overeenstemming die het heeft met de hemelen. Het is als het ware dat God zich omlaag heeft gebracht naar het niveau van ons mensen, om met dat gebrekkige vervoermiddel wat wij hebben, wat dan de taal en het denken is, om iets uit te drukken in ons aardse leven. Swedenborg zegt ook dat er door de Heer in wordt voorzien, dat er altijd en overal, bij iedere, in iedere streek op deze aarde, een vorm van godsdienst is. Een vorm van religie. Dat gaat zelfs, als je die redenering doortrekt, zelfs zover dat je kunt zeggen van nou, het burgerlijk goede en het, het zedelijk goede, wat er onder een atheïstische groep, bijvoorbeeld onder het communisme, was er wel een geordend systeem om de mensen toch een beetje vreedzaam en een beetje, dat is ook een vorm van religie, het burgerlijk goede, het zedelijk goede. Al die openbaringen die er zijn in het Oude Testament, in het Nieuwe Testament en ook daarna nog, want volgens mij gaat dat dus steeds door, ook aan Jacob Lorber, zijn aangepast aan het bevattingsvermogen van de mens in die tijd. En in de tijd van Swedenborg was het mogelijk iets anders. Bovendien zat er helemaal niemand te wachten op deze openbaringen aanvankelijk. Hij zou zelfs in Swedenborg of in Zweden onthoofd zijn of in het cachot geworpen zijn als hij dat had gepubliceerd. Wat mij betreft eigenlijk toch liever andere vragen dan over reïncarnatie, want ja, ik kan het ook niet helpen. Ik kwam eens een keer een hele lieve, in Hongarije, een hele lieve oude dame tegen die werken van Lorber en Swedenborg in het Hongaarse had vertaald. En die zei van, ik ben toch zo jaloers op jullie Swedenborgianen, jullie hebben een nieuwe kerk en wij Lorber mensen, we hebben geen kerk. Van de andere kant, wat is het toch jammer dat hij niet in reïncarnatie gelooft. Hè? Probeer er in een andere term, probeer eens na te denken, te reflecteren over wat wedergeboorte is. Dan is dat probleem opgelost. Net zoals veel andere problemen. Bijvoorbeeld Jehovah's getuigen, die hebben een verschrikkelijk probleem met het laatste oordeel. Wat er Swedenborg vertelt dat allang geschied is. Het is goed voor het gemoed, het geeft rust, het sluit ook een heleboel speculaties en vage dingen en goeroes, sluit het uit. Ik schouw het niet als mijn taak, omdat het, maar ja, zo ervaar ik dat zelf.